De Digitale Rotterdammer. Mijn naam is Eva.
En mijn naam is Daniella. In dit programma gaan we in gesprek met verschillende Rotterdammers.
En kijken we naar hun digitale gedrag en ervaringen. Zo komen we erachter hoe het kan dat je als springlevende kan worden doodverklaard in het systeem.
Hoe het komt dat er een aantal studenten zijn die betere cijfers halen door online leren.
Bekijken we de kleine lettertjes voor we de app installeren als het gaat om onze kinderen.
Duiken we het digitale profiel in van een Rotterdammer die slachtoffer is geworden van de toeslagenaffaire.
Horen we hoe we met één foto onze kledingmaten kunnen inzien.
En spreken we een Rotterdammer die dagelijks met digitale aspecten te maken heeft in zijn werk.
Ook schuift specialist Esker van Egenschort aan, voormalig Kamerlid op het gebied van technologie. En tegenwoordig adviseert ze organisaties.
En vandaag de gast, de digitale Rotterdammer.
Ik ben Jesse Barretto, ik ben 28 jaar. Ik woon op de Kop van Zuid in Rotterdam. En ik werk al 5 jaar voor ASML en ben tevens ook al 2 jaar lang projectleider. Ik ben een digitale Rotterdammer, omdat ik vanuit mijn woonplek klanten wereldwijd goed kan ondersteunen.
Maar eigenlijk is het dus heel erg fijn dat de digitale mogelijkheid er is om thuis te werken, om op een andere plek te werken dan een fysiek kantoor.
Ja, ja zeker. En je ziet het ook, ik reis eigenlijk heel veel voor werk. En dat is al 2 jaar lang voor mij een beetje gestopt. Ik was eigenlijk om de maand wel of in Korea of in Taiwan of in Amerika. Alleen we zien ook dat bedrijven willen ook hun carbon footprint op de wereld ook verlagen. En hebben ook zoiets van, ja, waarom moeten wij onze werknemers constant de wereld over laten vliegen? En ze zien dat eigenlijk klantengesprekken digitaal ook nog steeds hartstikke goed gaan. Maar als ik kijk naar veel bedrijven, ook misschien in Rotterdam zelf. Misschien is het omdat ik zelf bij een groot techbedrijf werk. Maar als ik kijk naar bedrijven die hier gevestigd zijn en als ik met de mensen een beetje om me heen praat, zie ik toch wel dat niet elk bedrijf, ondanks de coronapandemie, ervoor heeft gekozen om digitaal te gaan. En dat is wel iets wat mij opvalt en waar ik ook met mensen over heb. Van, ja, wat is de beweegreden ik wil niet zeggen de baas, maar of de CEO van het bedrijf, van dat ze die kant niet op willen gaan. Want als je kijkt toch naar de grotere bedrijven die, ja, ik zeg niet per se dat het te maken heeft met de locatie, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar ons eigen bedrijf, daar is het wel goed geaccepteerd. Dus waarom bij sommige bedrijven hier niet?
Waarom lopen ze niet mee? Eske?
Ik ben Esker van Egenschot, Montoya Martinez. Ik ben 45 jaar oud en ik ben een digitaal transformatiespecialist.
Thank you. Ik denk dat jij daar antwoord op hebt.
Nou ja, je ziet de hele grote verschillen. Er zijn een heleboel bedrijven die vinden het vooral nog heel eng om kantoorplicht af te schaffen.
Mm. Niet in de hand hebben van wat er nou gebeurt.
Ja, ik denk dat we zo gewend zijn met z'n allen om bijna te micromanagen, zoals we dat zo noemen, bovenop elkaars huid te zitten en te dubbelchecken of iedereen doet wat hij moet doen.
Ja.
Terwijl als je iemand gewoon een taak geeft en zegt van, nou, ik wil het dan en dan af hebben en het interesseert me niet waar je dat doet, thuis, aan het zwembad of in je kantoor.
Just make it happen.
Just make it happen. En ik hoop dat we daar echt naartoe gaan. Je ziet een heleboel grote bedrijven gelukkig al zeggen, nou, met 2 dagen per week op kantoor zijn we er wel. Dan plannen we gewoon met de vaste teams op die dagen de vergaderingen. Kunnen we wat brainstormen. Maar ja, ik vond het zo leuk om in de stad te zien tijdens coronatijd dat eigenlijk iedereen liep te vergaderen op een gegeven moment. In het begin vonden we het nog allemaal heel moeilijk.
Heel vreemd om dat beeld te accepteren. En wat een lege stad. Niemand is op straat te vinden.
Ja.
En nu is het eigenlijk heel normaal.
Ja. Ja, het was inderdaad heel erg leeg. En nu zie je eigenlijk niks anders meer dan dat er iedereen wel een paar dagen per week thuis is. Gewoon inderdaad op een bankje in het park zit tijdens een vergadering. En ik denk dat het super gezond is voor ons allemaal. Ja. Ik geloof dat niemand er echt beter van wordt om 5 dagen per week in een kantoortuin te zitten. Daar geloof ik echt niks van.
Nee. En ik denk dat dat ook is waar het helemaal mooi wordt eigenlijk. Als we het dan hebben over de digitale voordelen en ermee werken of studeren of wat je er ook eigenlijk mee wil doen. Het is ook een bepaalde vrijheid.
Zeker, het is een bepaalde vrijheid. Maar ook de combinatie maken van duurzaamheid. Het feit dat inderdaad niemand meer hoeft te reizen. Maar het is leuk om te zien dat we met z'n allen een soort besef hebben van het kan ook anders. En de rat race waar we toch weer met z'n allen in terecht waren gekomen. Ik voel, digitale transformatie is normaal de term die je gebruikt voor je werknemers mee te helpen in het digitale proces. Voor mij is digitale transformatie veel breder. En ik heb het gevoel dat we echt in die transitie nu zitten met z'n allen.
Nou, dat voel ik dus ook. En ik denk ook echt dat het de eerste keer is dat ik echt denk, oh ja, dat digitale leeft toch veel meer dan ik me eigenlijk voor kon houden. Want eerst was ik alleen maar met mijn mobiel bezig en mijn laptop en misschien wel eens een apparaatje ergens als ik een keer een organisatie inloop, om het even simpel te zeggen. Mm-hmm. Wat ik nu zie, is letterlijk wat je zag als je dan een paar jaar geleden naar de toekomst ging kijken in een film.
Ja.
Daar begin ik nu wel een beetje te komen. Hoe is dat bij jou, Jesse?
ja, wat ik eigenlijk zelf zie, digitale kunstwerken zijn ook echt tegenwoordig een hele hype geworden. Ik weet niet of je dat meegekregen.
Ja.
Maar mensen maken foto's en iedereen wil eigendom hebben, maar dan digitaal.
Ja, ja, ja. Dus
munten dat is zijn digitaal.
Ja, alles gaat die kant op.
Ja. Ja.
En dan heb je dus dat plaatje van vroeger waar je die auto's ziet zweven. Alles grijs is. Misschien een beetje zo'n nude kleurtje hier en daar. Maar over het algemeen is het heel erg leeg. Er wordt weinig sociaal gedaan en alles gaat langs elkaar heen. Als je die beelden ziet. Dat is ook wat ik zie, Eske, als ik nu kijk naar... Nou ja, de nadelen van het hele gebeuren wat we nu allemaal meemaken. We zijn wel heel erg vrij, maar we zijn ook wel heel erg alleen.
Ik denk dat we heel erg alleen zijn. En ik denk dat dat nog maar een van de nadelen is van digitalisering. Ik denk dat als je ziet hoe snel de inbreuk op onze privacy gaat. Hoe snel de inbreuk op onze soevereiniteit gaat. Als het gaat om wie is eigenaar van mijn data, van mijn gegevens. Dat gaat zo verschrikkelijk snel. Daar kunnen we bijna niet iedereen in meenemen. En dat vind ik gewoon een heel groot gevaar. Als ik zie, toevallig wijs, nou ja, wij zijn een Colombiaans gezin, zijn verkiezingen. Vannacht wordt duidelijk wie daar de president wordt. Ze hebben daar ook een soort Trump rondlopen. Die man heeft gewoon heel slim social media gebruikt en een hoop behavioral scientists in zijn team gezet om met elkaar te gaan kijken hoe je mensen, net zoals een heleboel grote bedrijven ziet doen, mensen iets laat kopen of iets laat stemmen zonder dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze daar willen. Dat ze pijn laten voelen om te zorgen dat ze daar vervolgens een emotie op hebben die past bij het antwoord wat zij leveren. Mm-hmm. Nou, dat hebben we natuurlijk met Trump al lang gezien. Daar is een mooie Netflix-serie Cambridge Analytica over gemaakt. Maar dat is gewoon shocking dat dat nog steeds doorgaat en doorgaat.
Ja, en dat we dat dus niet zien.
Nee, en dat is best wel moeilijk. Want als je kijkt naar de scholen in Nederland, van jongs af aan krijgen ze dit niet vanuit huis mee. Mijn kind is 8 jaar, kan programmeren, maakt haar eigen games. Die gaat binnenkort websites bouwen. Dat soort dingen. Mm. Wij hebben die luxe omdat wij allebei digitaal onderlegd zijn. Mijn man
maar hoe
en
kun
ik.
Je dat
maar
dan
dat
zien?
Moet op iedere school gebeuren. Ongeacht of die ouders dat wel of niet met zich meedragen.
Ja,
en dat
eens.
Gebeurt niet. Het feit dat je gewoon niet als land wifi eigenlijk gratis maakt, vind ik een raar concept.
Nou ja, overal moet natuurlijk geld in te verdienen zijn, ja. Denken we toch al. Hè? Maar eens.
Maar
je eens.
Als je als overheid dat nou echt wil stimuleren. Iedereen in Rotterdam heeft een Rotterdam-pas. Als je niet in staat bent om bepaalde dingen boven een bepaalde norm te betalen. Nou, iedereen met een Rotterdam pas zou je gewoon een laptop moeten geven. Zou je gewoon gratis wifi moeten geven. Gewoon zorgen dat die digitaal aangesloten zijn. Zodat er op dat niveau in ieder geval nooit de boot gemist wordt.
En
dat
zijn tekortkomingen.
De kinderen die we nu die digitale kennis meegeven. Ja, die gaan gewoon 3 stappen voor zijn op hun leeftijdsgenootjes. Ja, dan mag het niet afhangen van in welk postcodegebied je woont. Zo
helaas is dat dus wel het geval.
Ja.
Als je dan gaat kijken naar wat je net zegt. Hè, en dat stukje zelf. Kunnen doen.
Ja.
Het heeft te maken met het inzicht ook hebben. He, niet alleen met het financiële plaatje, maar ook met het inzien van het belang daarvan.
Zeker, ben ik met je eens.
En ik denk dat dat vooral gemist wordt.
Ja, en ik denk dat dat ook echt iets is waar we met z'n allen aan moeten werken. Kijk, ik schrik er gewoon van als ik 8-jarigen hun hele leven op TikTok zie zetten.
Mm.
Ten eerste, het is een niet-Europees bedrijf, zullen we maar even netjes zeggen, waar toch ook het een en ander aan vastkleeft. Dat niet alleen. Als je ziet wat voor een digitale footprint, een digitaal profiel die kids al van zichzelf bouwen, zonder dat ze doorhebben, later met al die informatie gedaan kan worden.
Hoe kunnen we dit behapbaarder ontvangen en toch die verandering doorvoeren, Jesse?
Ik denk dat het al begint gewoon bij de basis. Ik denk dat het begint bij de kinderen. Maak ze bewuster van. En ik denk dat het een groter probleem is dan alleen maar als je kijkt naar het digitaal aspect. En ja, ik vind het een beetje lastig om dat nu al zeg maar, binnen deze context ook zeg maar, te kunnen beantwoorden.
Hoe zie jij dat, Eske?
Ja, daar ben ik wel met Jesse eens. Weet je, we verwachten de jongens stoer zijn, niet kwetsbaar zijn, niet huilen. We verwachten dat meisjes lief zijn, ja en amen zeggen. Weet je, dat zit zo geworteld in onze cultuur. En alleen dan al, dat gaat alleen maar over het verschil tussen jongetjes en meisjes. Dat zie je bijvoorbeeld ook op TikTok. Al die filters die er overheen worden gegooid door die meiden om maar te lijken op een bepaald schoonheidsideaal.
Ja.
Weet je wel, het zit zo bij ons erin geworteld met z'n allen. Hoe komt het toch dat we niet in staat zijn om dat soort dingen door te breken? Maar dat gaat veel breder dan de digitale wereld. Dat heeft te maken met allerlei patronen die we van.
Laat ik een voorbeeld geven. Een Rotterdams gezin waar ik het over heb om een situatie een beetje duidelijk te maken. Waar meerdere kinderen in zitten. Dus dan hebben we het over een gezin met 4 kinderen. Waarvan een oudere broer al misschien in de 20. En een dame ertussen rond de 16. En dan hebben we nog misschien een dochter van 7. En dan een meisje van 5. Die van 7 die zit op TikTok inderdaad. Die krijgt niks mee op school. Die krijgt niks mee vanuit huis. En die ziet broer en zus het ook doen. Die krijgt juist geleerd hoe je op TikTok moet bewegen. Waar dus heel veel gevaren aan vastzitten. Mm-hmm. Nou, dat risico hebben zij niet meegekregen. Dus dan is het ook niet echt motiverend om dat dan te leren. Oftewel, wat zou een trigger kunnen zijn om er niet alleen iets van te leren, maar er gewoon gemotiveerd in te stappen?
Ja, maar ik kan niet in ieder individueel gezin gedrag gaan zitten beïnvloeden. Het enige wat ik, net zoals ieder ander kan doen, is een oproep doen dat we dit gezamenlijk aanpakken. Dat betekent dus dat we van de overheid moeten eisen dat iedereen op de basisschool deze principes meekrijgt. We leren ze hoe je niet mag pesten. We leren ze allemaal hoe ze open moeten staan voor kinderen met een andere seksuele geaardheid. Ze moeten openstaan voor religies. Dat valt allemaal onder het pakket wat je als maatschappelijke bagage moet meekrijgen op de basisschool. Nou, dit is volgens mij bij uitstek eentje die bovenaan de lijst moet staan. Mm-hmm. Want het bepaalt of ze meekomen in de grote mensenwereld als het gaat om een baan vinden straks, waar traditionele banen gaan verdwijnen, omdat gewoon digitalisering dat overneemt. Het gaat bepalen of zij in staat zijn om voor zichzelf de juiste afwegingen en keuzes te maken. We willen onze kinderen dus toch zo veel mogelijk in staat stellen om zelf slimme keuzes te maken.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal met je eens, maar het maakt je nog steeds afhankelijk van dat onderwijs. We gaan allemaal naar het onderwijs. Iedereen heeft daar ook weer verschillen in wat voor soort onderwijs. Het kan ook zijn dat het kind dit gewoon niet makkelijk leert. Dat het moeilijk leert hè, en het niet snapt. Ik wil gewoon eventjes iets anders horen dan alleen dat schoolsysteem.
Op welke andere manieren kan iemand die tools krijgen?
Ja, gewoon even sociaal gezien. We hebben ook contact met elkaar. We praten met elkaar. Wat is er nog meer mogelijk?
Ik denk sowieso dat het al... Kijk, ik ga even beginnen bij... Het moet al sowieso beginnen bij de ouders. Ja? Daar denk ik van. Als ouder moet je je kind uitleggen hoe dit werkt. Maar we moeten ook realistisch zijn. Er is nog een generatie die er nog niet zoveel van snapt.
Juist.
Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat over tijd dit ook wel... generatie op generatie dit probleem minder zou worden, denk ik. Ten tweede is het, we hadden het over de oudere broers. Ik vind zelf dat als je een broertje of een zusje van 7 hebt en je ziet die dingen doen op TikTok, dat je toch wel even gaat meekijken van als mijn ouders niet snappen wat hij of zij doet, dat je meekijkt en daar advies over geeft.
Juist.
En dat kan ook je neef zijn, je ouderen. Ik denk dat als je gewoon ook een beetje oplet op je omgeving, al is het je kleinere broertje of je buurjongetje of wat dan ook, als je iets ziet wat niet hoort, dat je aan de bel trekt en dat je elkaar kan helpen.
Dat vind ik een hele mooie, dat we op elkaar gaan letten.
Ja.
Dat we op elkaar gaan letten door niet alleen maar dat schoolsysteem te volgen, maar dat we op elkaar gaan letten. Dat het zo belangrijk is van hey, hoe gaat het nu met jou? En net zoals dat jij zegt, kijk uit, je sleutel staat erop. Heel leuk dat je verhuisd bent of dat je weet ik veel wat voor een nieuw kantoorgebouw hebt, maar dit kan gekopieerd worden. Dat is op elkaar letten.
Ja.
Maar dat is ook wel weer lastig. Want niet iedereen snapt dat dus. Want Jesse moet het tegen zijn vriend zeggen. Maar die zus van die vriend had dat ook kunnen zeggen.
Juist. En dat is waar we dus eigenlijk, wat Eske zegt, die bewustwording dus heel erg in gang moeten zetten. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat je naast het moeten leren, het ook als een fijne ervaring gaat ervaren om op elkaar te letten, omdat daar zoveel winst in te behalen is. Want wat willen we uiteindelijk, Eske?
Ja, uiteindelijk willen we dat iedereen begrijpt wat er gebeurt met hetgeen dat zij delen over zichzelf. Begrijpen dat als de gemeente allerlei systemen aan elkaar gaat koppelen, wat dat voor gevolgen kan hebben en dat ze daar invloed op hebben. We willen dat mensen eigenaar worden, want dat zijn we absoluut nu nog niet, van alles wat er over hun bekend is. Dan zijn we met z'n allen veel veiliger. Punt.
Ja, ja, dat is wat we willen. En daar gaan we mee afsluiten. Ik wil jullie allebei bedanken voor het te zijn, voor jullie openheid. En nou ja, als bijdrage aan de digitale Rotterdammer natuurlijk.
Dank jullie wel.
Bedankt dat we hier mochten zijn.
Ja, dank.
En jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je deze podcast terugbeluisteren of meer te weten komen over de gedachten achter deze podcast? Ga dan even naar mijn website evaroogmaker.nl.
Bekijk de pagina van de Digitale Rotterdammer voor meer informatie en beelden van de gasten. Volg Eva Rookmaker op Instagram om meer te weten te komen over de gasten.
Speak to you later!